Ik kende de man niet terug. Dat is een uitdrukking, gemeente, die u vast ook wel eens een keer hebt gehoord. En die kan klinken uit de mond van iemand die op ziekenbezoek is gegaan bij iemand die hij al een tijdje niet gezien had. Hij had hem al een paar maanden gemist. Hij wist natuurlijk wel, er was sprake van ziekte en zorg. En toen kwam het moment dat hij een keer een bezoekje wou brengen. En hoe was het, vraag je later. Nou, ik kende hem niet weer. Zo afgevallen. Zo getekend door de pijn en door de zorgen van deze hele ziekte. Maar het is ook mogelijk dat je geestelijk tot zo'n uitspraak komt. Ik kende de man niet terug toen er in zijn leven iets was voorgevallen waar eigenlijk niemand op had gerekend. Ga dat nou eens nagemeente in het hoofdstuk dat we gelezen hebben, Handelingen 9. Je mag toch wel zeggen dat Saulus van Tarsen daar nou een toonbeeld van is. Van wat genade vermag in het leven van een zondaar. Wat we vanavond ook beleden zien worden in die paragrafen die ik u heb voorgelezen uit de Dordtse leerregels 14 en 15. Dat is in het leven van deze Saulus terug te vinden. Hij is daar het levende bewijs van. Ik zal u eerlijk vertellen dat ik niet meteen van de week uitkwam bij Handelingen 9. Want al lezend in die paragrafen gingen mijn gedachten allereerst naar een aantal stukjes uit de brieven van deze apostel. Ik dacht, wat zullen we er nou eens bij lezen? Zou je daar Efeze 2 als schriftlezing bij kunnen gebruiken? Uit genade zijt gij zalig geworden en dat niet uit u, wel door het geloof, maar ook dat geloof is Gods gave. Nou, dat zijn dingen die letterlijk terugkomen in deze stof. Of hadden we ons misschien kunnen richten op Filippenzen 2. Ook dat klinkt door als in een echo, dat God het is die beide het willen en het werken naar zijn welbehagen tot stand brengt in het hart van een mens die hij gaat vernieuwen. Ik heb nog even gedacht aan Romeinen 11, waar Paulus die heerlijke conclusie trekt aan het eind van de hoofdstukken die gaan over de goddelijke verkiezing. Uit hem, door hem, tot hem zijn alle dingen. Maar toen dacht ik, laten we eigenlijk maar eens teruggaan naar hoe het bij die man zelf is gegaan. Hij brengt dus in praktijk wat Psalm 119 vers 7 heeft gezongen en wat onze vaderen hier ook zeggen, dat een mens die door God opgezocht wordt, God erom gaat danken, loven en prijzen. Dat begint hier in dit leven al. Nou, dat doet Paulus in zijn brieven. Maar waar begon dat ook alweer? Waar is die verandering tot stand gebracht? Nou, dat hoofdstuk hebben we vanavond voor ons, gemeente. En dan gaan we natuurlijk niet alleen op Saulus letten en op wat voor trekken die man is gaan vertonen vanaf de dag dat God hem opgezocht heeft. En hoe je dat dan bij hem kunt herkennen, dat hij deel heeft aan die vrije genade van God. Maar nou vragen we natuurlijk ook voortdurend, gemeente, u laat uzelf er steeds wel weer bij betrekken. Hoe is dat nou bij mij? Vanavond worden er een aantal kenmerken bepreekt en dat is best goed op zijn tijd. Er kleven bezwaren aan, maar er is ook ruimte voor in de prediking. Voor de kenmerken van dat leven uit die vrije genade. Maar vraag het u af, als ik het u vanuit Saulus leven laat zien, heb ik dat nou ook? Nou, Handelingen 9 is eigenlijk wel een heel geschikt hoofdstuk om te leggen naast de stof van de Dordtse leerregels. Om te beginnen, en dat hebben we wel eens vaker in een preek gedaan, als je de zaak eerst maar eens om gaat keren. Want kijk, het gaat over kenmerken. Er wordt in de Dordtse leerregels beleden, wat heeft een mens, wat doet een mens, hoe is die herkenbaar als God is begonnen. Dan vallen woorden als dankbaarheid, als ootmoed, mildheid naar een ander toe, bewogenheid met je medeschepsel. Nou, we gaan daar vanavond natuurlijk het een en ander van zeggen, gemeente. Maar draai dat nou eerst eens om. Als iemand met genade, ootmoedig, dankbaar, mild en bewogen is. Wat denk je, jongens en meisjes, hoe is iemand dan zonder genade? Hoogmoedig, ondankbaar, hardvochtig en onverbiddelijk. Nou, zo'n mens kom ik ook aan het begin van Handelingen 9 tegen. Saulus blazende nog dreiging en moord. Het is eigenlijk na een kort intermezzo dat Lucas weer even verder gaat vertellen over deze Saulus van Tarse. Het hoofdstuk waar we een tijdje geleden over hebben nagedacht, over Filippus, dat komt daar eigenlijk tussendoor. Maar hier wordt de draad opgepakt, die is blijven liggen sinds het eerste vers van Handelingen 8. Die geschiedenis, de afloop van de terechtstelling van Stefanus, die voor het Sanhedrin gepreekt heeft, die de stad uitgesleept is om daar onder een stenen regen te overlijden. En u weet het natuurlijk, iedereen weet dat, als de mensen daarmee bezig zijn, hebben ze hun mantels voor het gemak afgelegd en dat hebben ze bij een of andere jonge fariseer neergelegd, die moet erop passen. Maar die man staat niet alleen op die overkleden te passen, die kijkt ook met een zekere goedkeuring, met een glimlach op zijn gezicht, kijkt hij naar dat tafereel van die stervende Stefanus. Want Lucas zegt in Handelingen 8 vers 1... Saulus had mede een welbehagen in zijn dood. En als vervolgens na de dood van die eerste martelaar een hevige vervolging uitbreekt die de gemeente uit Jeruzalem naar alle kanten uiteen laat spatten, dan speelt Saulus, hoe jong die ook mag wezen, een hoofdrol in deze verschrikkelijke tijd. En de typering die we in ons hoofdstuk van hem krijgen, ik heb hem u al voorgelezen, blazende nog dreiging en moord. Mag ik het zo zeggen, en dat had ik voor vrijdag al in mijn preekschets staan, maar is eigenlijk een soort IS-strijder wat we hier tegenkomen. Een man voor wie ook iedereen siddert. U heeft de ouderling horen voorlezen hoe Ananias aanvankelijk reageert als de Heere Jezus hem op weg stuurt om naar de rechte straat te gaan. Dat hij in vers 13 zegt, Heere, maar u weet toch wel wat er voor iemand is? Ik heb uit velen gehoord van deze man hoeveel kwaad hij uw heiligen in Jeruzalem heeft aangedaan. En als later deze Saulus inmiddels bekeerd is en hij staat nota bene te preken en Christus te verkondigen, dan zijn de mensen in Damascus niet voor niks zo stom verbaasd als ze in vers 21 zeggen, is dit niet degene die te Jeruzalem verstoorde, alle mensen die deze naam aanriepen? Wat is er met hem gebeurd? Ja, wat is er met hem gebeurd? Het is erg gemeend als een mens zo'n reputatie heeft, dat iedereen siddert en schrikt als ze alleen al je naam horen. Wat voor reputatie heeft u eigenlijk? Of ik, of jij? Juist ook als het gaat over de verkondiging van het evangelie. Wij staan als kerkmensen natuurlijk te boek op het dorp waar we wonen. Iedereen weet, dat is er één van de kerk. Maar hoe sta je verder bekend? Qua karakter en levensopenbaring, de manier waarop je jezelf presenteert in de samenleving, dat kan voor het evangelie een bevordering zijn. Een leesbare brief, maar het kan ook een sta in de weg zijn. Nou, zo tekent Lucas de man aan het begin van ons teksthoofdstuk. En nou zou het interessant zijn om erbij te vragen, hoe heeft Saulus zichzelf nou eigenlijk gezien? Dit is het oordeel van de Heilige Geest over Saulus. Via Lucas, via het getuigenis van Ananias, een verschrikkelijke man. Maar hoe zou die zichzelf die ochtend in de spiegel bekeken hebben op de dag dat hij van plan was om naar Damascus te rijden? Nou, daar weten we wel het een en ander van. Uit de brieven van de latere apostel. U weet misschien wel, er staat ergens midden in de Filippenzenbrief, als het ware een stukje uit zijn dagboek getekend. En dan horen we hoe Saulus voorheen, toen hij de Heere Jezus nog niet kende, hoe hij zichzelf zag. Hij zag zichzelf als een mens met veel vooroordelen, zegt Filippenzen 3. Hij zag zichzelf als een mens met gewin, met winst, geestelijke winst. Want hij had een heleboel dingen waarvan hij dacht dat hij het op zijn rekening kon bijschrijven, zijn geestelijke rekening bij de hemel. En dat God toch wel erg blij met Saulus van Tarsus moest zijn geweest. Nou, eigenlijk is deze man een levende illustratie van wat de Heere Jezus in Johannes 16 tegen de discipelen al had gezegd. Jongens, er komt een tijd dat mensen jullie voor rechtbanken zullen slepen en in de gevangenis zullen werpen en menen Gode een dienst te bewijzen. Dus dat is een leven geweest van volstrekte zelfinbeelding. En dat kan dus nogal ver gaan, gemeente. Dat zeggen de vaderen trouwens ook, hè, in paragraaf 15. Als het gaat over mensen die deze dingen niet hebben ontvangen. Mensen die geen genade hebben. Hoe leven die nou eigenlijk? Wat voor gedachten hebben die nou eigenlijk? Dan zeggen ze halverwege paragraaf 15. En dan kun je zo de naam van Saulus invullen. Die zichzelf behagen in het zijne en ijdel roemen in hetgeen ze hebben, maar ze hebben het eigenlijk niet. Ze zeggen dingen te bezitten, maar ze bezitten ze helemaal niet. Het is ijdelheid, het is inbeelding. Nou, gemeente, dan toch maar eens over kenmerken preken, vindt u ook niet? Moet je niet heel de dag doen en niet elke keer doen. Maar het is wel goed om dat van tijd tot tijd te doen, want wij kunnen onszelf dus een rad voor ogen draaien. Iemand kan zo ver gaan dat hij denkt God een dienst te bewijzen en dat hij uiteindelijk te horen krijgt: waarom vervolgt gij mij? Dan toch maar bidden wat David bad, gemeente. Doorgrond mij en ken mijn hart. Zie of bij mij een schadelijke weg zijn. Dan toch maar doen wat de apostel zelf later tegen de Korintiërs zegt. Onderzoekt u zelf, geliefde Korintiërs, of ge in het geloof zijt, beproeft u zelf. Want een mens heeft een bedriegelijk hart. Maar ja, als je het zo langzamerhand dan een beetje een beeld krijgt van wat voor mens wij voor ons hebben, gemeente. U kent meer mensen uit het boek Handelingen. U zou er zo 10 uit uw hoofd kunnen opnoemen. En de kinderen waarschijnlijk ook. Maar zeg nou eens eerlijk, van alle mensen die je in Handelingen tegenkomt, als je nou zelf op een briefje zou moeten schrijven wie het eerst in aanmerking komt om bekeerd te worden en van wie je denkt, dat is er één en dat wordt er één, dan zou ik Lydia wel opgeschreven hebben, denk ik. En die Moorman is ook geïnteresseerd. En er zijn meer mensen die gewillig zijn en die Bereërs, die komen er ook goed vanaf. Maar niet Saulus van Tarsus. Zeg eens eerlijk, gemeente, al zou je het hem gunnen, dat is nog een andere vraag natuurlijk. Ook als je vanavond voor IS-strijders bidt, of die ook nog bekeerd mogen worden, al zou je het ze gunnen. Maar kan het? Is het mogelijk dat iemand met zo'n reputatie, met zo'n hart, met zoveel zelfinbeelding, met zoveel vijandschap, dat die ook nog bekeerd wordt? Nou, dan zegt Handelingen 9, gemeente, we hebben te maken met een God die dat ook nog kan. Een God die kennelijk alles kan. Hier is geen tollenaar die schuldbewust zijn hoofd buigt en zegt: o God, wees mij zondaar genadig. Hier is geen Lydia die belangstelling heeft voor het ware geloof en zegt: mag ik ook een jodengenoot zijn? Hier is geen Bartimeus die uit de nood van zijn leven roept: zonen Davids, ontferm u mijner. Hier is zelfs geen rijke jongeling. Die met alle misverstanden die er in zijn hart leven toch een sympathieke indruk maakt. En waarvan staat de Heere Jezus beminde hem. Want dat is een aardige knul. Zelfs dat niet. We hebben hier gemeente een hoogmoedig, wettisch, zelfverzekerd monster. Vol dodelijke haat. Want wat Handelingen 9 ons niet vertelt, vertelt Handelingen 22 ons later wel. Saulus heeft het later zelf verteld tegen de Joden in Jeruzalem. Dat in die tijd toen hij nog aanvoerder was van de arrestatieteams die de christenen uit hun huizen sleepten. Dat hij er niet alleen voor gezorgd heeft dat de mensen in de gevangenis terechtkwamen. Maar er zijn er ook op het schavot terechtgekomen. En dat is mijn schuld, zegt Saulus later. Heb ik gedaan. Mannen en vrouwen ter dood laten brengen. Nou wil God zo iemand nog hebben. En zo ja, al zou God het willen, kan Saulus nog bekeerd worden. Handelingen 9 zegt dus ja, dat kan. En voor de goede verstaander gemeente, deze uitzonderlijk vijandige mens krijgt dan wel een uitzonderlijke bekering. Maakt u daar geen norm van. Gaat u alstublieft niet zitten wachten op Handelingen 9. Want deze man heeft een uitzonderlijke vijandschap aan de dag gelegd tegen Christus en tegen zijn gemeente. Die wordt op een uitzonderlijke manier van zijn troon afgehaald. En in het dal van de ootmoed gebracht. Met die flits. Met die val letterlijk van zijn paard. Met die stem. Ach, u heeft er natuurlijk ook al vaak over nagedacht. Over dat moment dat hij daar ligt. En dat dan die stem van boven klinkt. Dat moet toch door merg en been gegaan zijn, gemeente. Als je nou zo in elkaar zit als Saulus van Tarsus en zo zelfverzekerd denkt de hemel een gunst te bewijzen. En dat nota bene uit de hemel vanaf de troon in de hemel tegen jou gezegd wordt. Waar ben je nou eigenlijk mee bezig? Wat vervolgt gij mij? Dat moet dwars door zijn hart gegaan zijn, gemeente. En gelukkig klinkt, en dat is ook altijd weer als de Heere een mens neervelt. Hij denkt in de toren aan zijn ontferming. Maar dat er ook bewogenheid in de stem van de Heere Jezus doorklinkt. Let u daar ook op. Hij wordt niet alleen maar neergeveld en met zijn schuld geconfronteerd. En voor de spiegel geplaatst. Man, waar ben jij mee bezig? Je verwoest mijn gemeente, weet je dat wel? Maar tegelijkertijd die bewogenheid in de stem van de Heere Jezus. Het is uw hart, Saulus van Tarsus. De verzenen tegen de prikkels te slaan. Je hebt jezelf er ook mee. Want wat moet er nou van jou worden als het zo doorgaat? En ach gemeente, wat blijft er dan van een mens over? Een geknakt mens. Een hulpeloos mens. Zie, ze rapen hem op en ze nemen hem bij de hand. Hij kan niks meer zien. Hij wordt als een hulpeloos mens straks afgevoerd naar Damascus. En daar zit hij straks in de rechte straat. Helemaal aan de grond. Heeft u wel eens een keer zoveel verdriet gehad dat u 3 dagen en 3 nachten niet eens een druppel water over uw lippen kon krijgen? Saulus van Tarsus zit zo aan de grond. Hij at niet en hij dronk niet. Hij zit totaal in zijn ellende. Nou, dat is een heel andere man dan in het eerste vers van het hoofdstuk. En hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk dat er zo'n verandering optreedt? Alleen deze verandering al. Hebben we nog niet eens de hele schriftlezing uitgelezen. Maar dit is al zo'n verandering. Hoe kan het? En je kan beter vragen, wie kan dat? Dat is nou Gods werk, gemeente. En dat is nou Gods werk alleen. En legt u dat wat u bij Saulus tot nu toe gezien heeft, dan eens eventjes naast de belijdenis van paragraaf 14. Hebben de vaderen niet gelijk dat het evangelie meer is dan alleen maar aanbieden hebben ze geen gelijk. Maar kijk, de remonstranten die zeiden, God biedt het je wel aan, maar jij moet vervolgens wel een keus maken. God houdt het je voor, hij laat het je aanprijzen en uitstallen, maar jij moet vervolgens de cruciale beslissing nemen. En het hangt van jouw wil af of het dan vervolgens tot werkelijk geloven komt. Is dat wat u ziet in Handelingen 9, gemeente? Of ziet u wat anders? Ja, en de remonstranten zeiden nog meer. Die zeiden, God geeft de macht om te geloven, maar het staat vervolgens aan de mens om er dan ook wat mee te gaan doen. Hij geeft de mogelijkheid om je dan aan Jezus toe te vertrouwen en jij moet dat vervolgens wel zelf gaan doen. Zou Saulus dan bekeerd geworden zijn, gemeente? Zou het dan goed afgelopen zijn in Handelingen 9? Nee, overzie dat hele hoofdstuk nou eens even, gemeente. Wat er allemaal verandert in het leven van deze man, gaat allemaal van God uit. Hij arresteert hem. Hij velt hem neer. Hij ontdekt hem aan zijn schuld en verlorenheid. Hij zet hem in het donker. Hij stuurt Ananias op hem af. Hij geeft Ananias de woorden mee waarmee Saulus zowel bemoedigd als geroepen mag worden. God geeft hem in zijn hart om Christus te gaan prediken. God doet alles en alles. En zo wordt Saulus dus het levende bewijs van de teksten die ik u in het begin van de preek al genoemd heb. Uit genade zijt gij zalig geworden en dat niet uit u. U heeft zelf beleefd. God is het die het willen en het werken tot stand brengt naar zijn welbehagen. Hij heeft het zelf beleefd. En toen die het beleefde, was toen het begin van paragraaf 15 ook niet waar? Was God aan deze man iets schuldig? Had Saulus van Tarsen ergens recht op de dag dat God hem opzocht? Een zelfhandhaver, een verwoester van de gemeente van de Heere Jezus, een hater van de naam. Hij kon de naam Jezus niet verdragen, gemeente. Hij kreeg de kriebels. Alles in hem stond op als hij Jezus hoorde en vooral als hij zag dat mensen achter Jezus aangingen. Nee, God was deze man niks schuldig. En het is precies op hem van toepassing wat daar staat. Iemand die van zichzelf niet anders heeft dan zonde en leugen. Maar nou is genade het geheim van zijn leven, gemeente. Genade die overweldigt, die inwint. Eenzijdig. En vrij. Vrijmachtig en almachtig. Nou is het punt, gemeente, wat de vaderen vanavond maken. Als je iets meemaakt zoals Saulus het heeft meegemaakt, en dan hoeft het dus niet zo spectaculair als bij deze man, ik heb u dat al gezegd, maar als je diezelfde omzetting in je leven meemaakt, je wordt van een vijand een vriend, je wordt van een hoogmoedig mens, een ootmoedige bedelaar om genade, dan ben je dus vervolgens ergens aan te kennen. Dat is waar paragraaf 14 en 15 ons iets over willen leren. Je wordt ootmoedig en dankbaar. Dat waren de eerste twee woorden die dan gebruikt worden. En lees daar de brieven van Paulus dus maar eens op na. Dat klopt. Want ik weet wel, Paulus heeft heel veel momenten in zijn brieven dat hij op moet komen voor zijn apostelschap. Dat hij zichzelf moet verdedigen, ook tegenover die Corinthiërs met wie hij zo'n gecompliceerde verhouding heeft gehad. Moet hij zichzelf verdedigen. Ik ben echt een geroepen apostel van Jezus Christus. Maar terwijl die opkomt voor zijn apostelrechten, hoor je aan de andere kant voortdurend die verwondering van een mens die zegt, mensen, maar ik ben niet beter dan u. En ik heb het er niet naar gemaakt dat ik apostel ben mogen worden. Door de genade Gods ben ik dat ik ben. En wie roemt, roemen in de Heere. Dus Paulus mag doen, gemeente, wat de vaderen ook zeggen. Wat de mens moet doen en wat hij gaat doen als God in zijn leven komt. Wie deze genade ontvangt, is Gode alleen daarvoor eeuwige dank schuldig. Maar hij dankt hem ook daarvoor. Dan wacht hij niet mee tot de eeuwigheid. Dan gaat hij hiermee beginnen. Hij dankt hem er metterdaad voor. Want geloof was een genadige vrije gift van God. En dat maakt een mens, al is die apostel, dat maakt een mens klein. Ja, nou, hoe staat dat dan met u, gemeente? We moeten niet voortdurend alleen maar op die Saulus focussen, maar ik zei het in het begin al, we moeten onszelf er ook weer bij laten betrekken. Ik vroeg al, hoe staan wij bekend in Sliedrecht en omstreken? En wat zien wij in de spiegel? Als u 's morgens opstaat en u kijkt zichzelf aan, wat voor mens staat er dan voor u? Een ootmoedig mens of een hoogmoedig mens? Ja, dat laatste hoef je niet te leren. Hoogmoedig zijn we al. En dat is vrucht van de val in het paradijs. Want daar wilden we als God wezen, kennende goed en kwaad. Maar we wilden net als God op de troon zitten. Dat is aangeboren. Dat is algemeen onder de mensen verspreid. Dat is niet kwestie van volksaard of karakter. Hoogmoedig ben je al. De een komt er meer vooruit dan de ander, maar je bent het toch. Je kan het trouwens merken, als je nou wil weten hoe hoogmoedig je bent. De manier waarop je op kritiek, op laster of op smaad reageert. Zelfs al zijn het dingen die waar zijn. Maar is een mens bereid om ervoor te buigen? Ik heb het u, dacht ik, wel eens vaker gezegd. Als een kind van God op zijn plaats is, en dat zijn we misschien wel veel minder vaak dan we zelf denken. Als een mens echt op zijn plek is, is een kind van God praktisch niet te beledigen. Want wat ze ook tegen je zeggen, het is ook nog waar. Wat denkt u als Saulus in vers 9, dat moment dat hij daar dan nog in het duister zit, Ananias moet nog komen en hij zit daar ergens te piekeren en hij heeft geen zin in eten en geen zin in drinken. Als iemand hem daar bezocht zou hebben van de gemeente van Damascus en die had hem voor alles en nog wat uitgemaakt en die wist nog niet wat God bezig was te doen met die man. Maar had Saulus nog een weerwoord gehad, had hij op alles ja moeten zeggen. Hoe erg de beschuldigingen ook geklonken hadden, het is allemaal waar. Gemeente, zijn wij ook wel eens genegen om het hoofd te buigen en blijkt daaruit onze ootmoed. Eerste kenmerk van wie vrije genade ontving. En hoe zit het met onze dankbaarheid, gemeente? Daar spreken de vaderen ook van. Nog niet zo lang geleden dat we dankdag hebben gehouden. Nog niet zo lang geleden dat we samen Psalm 103 hebben gehoord en hebben bepreekt en hebben gezongen. Loof hem vanwege zijn weldaden. Vergeet ze niet, mijn ziel, het is God die ze u bewees. Nou, ik heb veel goede reacties op die preek gehad, veel instemming. Maar zijn we ook dankbaar? Paulus' brieven getuigen ervan. Hij mag dat zo beleven dat hij zelfs tegen andere mensen kan schrijven: dank God in alles. Nou, als je dat zelf niet in praktijk weet te brengen, moet je dat een ander ook niet opschrijven. Hij kent daar iets van sinds Handelingen 9. Maar kennen wij het ook? En al zeg je, ja, ik kom daar niet altijd aan toe en er zijn veel omstandigheden in het leven dat ik niet altijd op het punt ben om te danken. Maar ben je er wel op uit? Is dat wat je beoogt, heren? Laat ik vandaag een dankbaar leven leiden. Wat ik vandaag ook allemaal doe en zeg. Laat het iets mogen zijn van de ware dankbaarheid. Dat is toch niet overgeestelijk? Dat is toch geen wonder als je zoiets beleefd mag hebben als Saulus van Tarsen beleefd heeft. Nee, je was geen fariseer. En toch was je vol trots. Je was geen vervolger en toch binnen in je hart een hater van God en de naast. Een egoïst die altijd naar zichzelf toe werkte en toe praatte en zelfs naar zichzelf toe bad. Tot in je binnenkamer toe een egoïst. En toen ging God werken. Nee, niet met een flits. Niet met een val van een paard. Maar wel met ontdekkend licht over je leven. En op het moment dat God zijn licht liet schijnen, ging bij jou het licht uit. Zo ging het toch? Het kwam in donker terecht. Aan de grond. Met de bange vraag. Niet ieder beleeft het op dezelfde manier, gemeente. Maar hebt u die vraag zich wel eens gesteld, heren? Kan het voor zo'n mens nog? En dat je dan ook de ervaring mag hebben, God liet me niet aan de grond zitten. Hij stuurde een of andere Ananias. En hij liet die Ananias ook nog wat tegen je zeggen. Bewogen en moedgevend. Saul, broeder. Dit is het einde niet. God heeft je niet gearresteerd om je te verderven. Ik heb goed nieuws voor je. Met als een mens dat toch meemaakt. Wat ga je dan beleven? Dan ga je toch Psalm 138 beleven. Ik zal met mijn ganse hart uw eer vermelden. Dan ga je toch ook Psalm 138 vers 2 begrijpen. Van die deugd. Door al uw deugden aangespoord hebt gij uw woord in mijn leven verheven. En dan ga je ook vers 3 begrijpen. Zingen van 's Heren wegen. Heren, wat een wonder. Ik had die weg nooit uitgedacht. Maar dat u me nou halverwege Damascus te sterk moest worden. Midden in mijn eigen bestaan. Midden in mijn eigen plannen. En u maakte er een end aan. En u ging uw weg met mij vervolgen. Heren, wat een wonder. Ik aanbid u om uw weg en om uw genade. Is het niet een heerlijk hoofdstuk, gemeente, om naast de doxa leerregels te bepreken vanavond? Handelingen 9. Je kent een man niet weer. Wat doet genade met een zondaar? En wat maakt dan vooral indruk? Ik ga eens even een stap verder. Weet u wat op mij heel veel indruk heeft gemaakt? Als je dan uiteindelijk ziet dat Saulus uit die put gehaald wordt, en als hij die bemoediging krijgt en de schellen vallen van zijn ogen, en hij mag weer zien wat hij dan gaat doen met dat nieuwe begin wat hem gegund wordt. Moet eens kijken wat hij gaat doen, jongens en meisjes in vers 20. Zodra hij in staat is om weer een woord uit te brengen. Hij gaat Christus prediken. Waarom doet hij dat? Niet eens allereerst met het oog op de mensen, gemeente. Ik kom daar straks wel op, want dat is natuurlijk ook een motief. Mensen moeten ook weten dat Jezus de Heer is. Maar ik noem u eerst een ander motief. Dat terstond prediken van de Heere Jezus is namelijk ook nog steeds onderdeel van die dankbaarheid van Saulus van Tarsus. Want wat ga je doen als je echt dankbaar bent tegenover God en tegenover de Heere Jezus? Dan laat genade je goede dingen zeggen over God en over de Heere Jezus. Dat is een typisch kenmerk van iemand die vol is van Gods genade. Die zoekt ook naar gelegenheden om bij iemand wat kwijt te kunnen over God en over zijn Christus. En ik vind het heerlijk als ik mensen ontmoet, ook in onze gemeente, die daar iets van hebben. Een timmerman die zomaar bij de mensen thuis een klus heeft. En als die klaar is en daar wordt een compliment gegeven. Dan wordt gezegd, wat heb je goed gedaan. Mevrouw, dat heb ik nou van God gekregen, die gave. Dat is geweldig. Of een zieke die in het ziekenhuis wakker wordt na een operatie. De zuster zegt, meneer, begint u een beetje bij te komen. Het eerste wat hij zegt is, zuster, Eben Haezer. Tot hiertoe heeft de Heere ons God. Of zoals ik het in Rusland vaak tegengekomen ben. Ik was nog niet zo vaak in Rusland geweest toen mij iets begon op te vallen. Van het weinige wat ik toen van het Russisch begreep. Wat je ook aan baptisten vroeg. Of je nou vroeg hoe gaat het met u. Of dat je een compliment maakte over een preek die iemand had gehouden of iets anders. Dat ze om de haverklap een bepaalde uitdrukking gebruikte. Dan zeiden ze, Slava Bogu. Ik zeg tegen die tolk, wat betekent dat nou eigenlijk? Ik vroeg aan die man, hoe gaat het met u? Hij zegt goed en hij zegt erbij Slava Bogu. Ik zei iets over een preek, ik was getroffen door wat iemand had gezegd. Hij zegt Slava Bogu. Dat betekent God zij dank. En dat is wat gemeente om dat nou te zeggen en te beleven. Wat ze ook aan je vragen. Of het goed met je gaat. En wat het werk betreft of het goed gaat. En of het met je gezondheid goed gaat. Om dan voortdurend de Heere te noemen. God zij gedankt. Nou, dat is een eerste reden voor Saulus om te gaan preken. Opgeraapt als oud vuil van de straat. En tot een nieuw schepsel gemaakt, wil die Christus gaan grootmaken. Maar dat heeft dan vervolgens natuurlijk meteen ook te maken met het volgende motief. Want er zijn nog veel meer mensen die dus ook nog kennis moeten maken met de Heere Jezus. En let u er dan vooral op welke locatie Saulus uitkiest om te gaan preken. Hij predikte, zegt vers 20, Christus terstond in de synagogen. Natuurlijk. Er zitten nog veel meer Saulussen daar. Nog veel meer fariseërs en wetticisten en mensen die denken God een dienst te bewijzen met hun eigenwillige godsdienst. Die moeten van hun misverstanden afgeholpen worden, maar die moeten ook tot Christus gebracht worden. En wat een heerlijke zaak, gemeente, om Saulus dat te zien doen. Een man die eerst een gevaar was voor zijn omgeving. Toch, dat was die. En die hatelijk was, vooral tegen de volgelingen van het lam. En nou is het een mens met gunning. Een mens met hart voor zijn naast. Een mens die de preekstoel beklimt en genade gaat verkondigen. Om te beginnen dus in de synagogen. En je zegt tegen jezelf, wat een wijsheid ook van de Heere, dat die Saulus dat in zijn hart geeft. Want wie is geschikter om in de synagogen dit getuigenis neer te leggen dan een ex-fariseer? Iemand die uit zijn eigen leven kan vertellen wat het is. Om van dat leven van zelfinbeelding verlost te worden. Arme zondaar voor God te worden. En om zo te sterven aan jezelf. Nee, als een mens genade krijgt, gemeente. Ook die les hebben we de afgelopen weken vaker met elkaar gedeeld. Dan profiteert de omgeving daarvan mee. En anders klopt er iets niet. Nou, hoe profiteert de omgeving ervan mee? Je ziet het bij Saulus. Ik kijk ook weer even naar wat de vaderen zeggen. Die gaan daar ook weer twee kanten mee uit. Dat betekent dat je naar je naaste toe, als je genade krijgt, naar je naaste toe twee dingen laat zien. In de eerste plaats, je wordt mild voor een ander. En in de tweede plaats, word je bewogen met een ander. En dat mild worden naar een ander, je zag daar trouwens ook al iets van in het leven van die Ananias, hoe die Saulus ondanks alles gaat benaderen, omdat hij mag weten, deze man is ook uitverkoren en hij is ook door God stilgezet. Hij is inmiddels een broeder aan het worden. Maar dat milde, de vaderen zeggen, dat zit hem vooral ook in de manier waarop je naar andere christenen kijkt. En dat is altijd wel weer een pijnlijk punt, vindt u niet? Want wat wordt er onder christenen veel geoordeeld? En dat terwijl de Heere Jezus in de bergreden zo vaak heeft, het zo duidelijk heeft gezegd. Oordeelt niet, opdat ge niet geoordeeld wordt. Nee, maar als iemand zelf, zoals Saulus, is neergeveld en vervolgens is opgeraapt en geleerd heeft wat vrije gunst is, dan kun je niet meer hard oordelen over een ander. En dan word je ook al zo voorzichtig in de richting van een ander, omdat je gezien hebt hoe je je kunt vergissen. Begrijpt u? Saulus heeft een enorme les moeten leren, omdat hij alles verkeerd gezien had. En als hij nou vervolgens de waarheid leert kennen, wordt hij voorzichtig. Want je kan je gruwelijk vergissen als je je arglistige hart volgt. Ja, maar iemand zegt, dominee, ik heb die Paulus in zijn brieven wel eens gehoord. En die kan op bepaalde momenten ook verschrikkelijk tekeer gaan, hoor. Als die bepaalde dwalingen op het spoor komt. En die kan tegen de Galaten zeggen, wie heeft u betoverd, uitzinnige Galaten? En ik heb nog wel meer van dat soort teksten paraat. Hij kan ten ook verschrikkelijk tekeer gaan, Paulus. Hij is geen zacht ei. Hij kan best zeggen waar het op staat. Maar een dwaling aan de kaak stellen is wat anders dan een oordeel vellen over een broeder of zuster gemeente. Ook wel omdat een mens geen hartenkenner is. De vaderen verwijzen eigenlijk, zonder dat die tekst genoemd wordt, naar wat God in de tijd al tegen Samuel zei op de dag dat hij David moest zalven. Samuel, denk erop, de mens ziet aan wat voor ogen is. Dat is er maar één die het hart aanziet en dat ben ik, zeg God. Vandaar dat je hier in de Dordtse leerregels die gulden regel tegenkomt die ook in onze kerkorde terechtgekomen is en die ik graag voor u nog eens voorlees. Van diegenen die hun geloof uiterlijk belijden en hun leven beteren, moet men het beste oordelen en spreken. Wat de mond belijdt en het leven niet tegenspreekt, daar houden we elkaar aan. Het betekent dus, gemeente, ook dat je op zijn tijd wel eens wat mag zeggen. Als je deze regel volgt, betekent het niet dat je altijd je mond moet houden over een ander en dat je nooit meer iets mag zeggen tegen elkaar. Want wat de mond belijdt en wat het leven laat zien, dat kun je dus wel toetsen. Je kunt het hart niet bekijken, je kan van binnen niet zien, maar je kan wel zien wat eruit komt. En daar mag je ook over spreken. En dat moet je dan vervolgens ook aanvaarden, gemeente. Bent u zover? Dat is ook weer een blijk van ootmoed natuurlijk. Dat iemand niet meteen de deur dichtgooit en de telefoon neersmijt, maar dat iemand de ander de gelegenheid geeft om eens wat te vragen over je belijdenis en over je levenswandel. En desnoods in liefde wat te vermanen, dat moet kunnen leiden, gemeente. Als een ambtsdrager dat doet, of als iemand anders uit de gemeente dat probeert. Waardeer dat als iemand ook nog eens een keer je een spiegel wil voorhouden. Want dat spreken en dat aanspreken van elkaar, dat kan ook nog eens een uiting zijn van het laatste woordje waar we het vanuit artikel 15 over moeten hebben. Het woordje bewogenheid. Kenmerk van iemand die genade heeft is bewogenheid. En dat gaat dan weer vervolgens in de richting van mensen die nog niks hebben, die die genade nog niet kennen. Je wordt er bewogen mee. Je gaat ervoor bidden. Ja, dat vind ik eigenlijk wel fijn dat de vaderen dat zeggen. Om voor die mensen te bidden tot God die de dingen roept die niet zijn alsof ze er wel waren. God is zo machtig. Kun je het meest harde hart van welke naaste uit je omgeving aan hem voorleggen. Heer, ik kan er niks mee. Ik kan hem niet bereiken. Ik kan haar niet bereiken. Maar nou leg ik ze voor u neer. U kunt alles. U kon Saulus van Tarsus bekeren. U kan iedereen bereiken. En fijn dat er juist dan over dat bidden hier wordt gesproken. Want er zou natuurlijk ook iemand kunnen zijn die zit inmiddels al met een probleem. En die zegt, ja, ik heb die Saulus van Tarsus de preekstoel op zien rennen. Zodra die man bekeerd is, gaat hij de preekstoel op en gaat hij vrijmoedig heel die stad verkondigen dat Jezus de Christus is, zelfs in de synagoges. Hoe zullen ze wel niet naar hem gekeken hebben, zijn ex-collega fariseers? Maar hij doet het dan toch maar, vrijmoedig. Maar zover ben ik niet, zegt u. Ik ben geen Saulus, ik ben niet zo vurig van geest, ik ben niet zo vol zonder mensen vrezen. Nou, dan zeggen de vaderen, nou, al zou je nou niet een figuur zijn voor een preekstoel, ga dan maar op je bidstoel en leg de nood van je naaste maar voor God neer. En doe het maar verwachtingsvol, Heere, u bent het toch die de dingen roept alsof ze waren. Nee, dat is heel wat anders dan jezelf verhoogvaardigen, hoogmoedig neerkijken op een ander. Ik heb het en die ander heeft het niet. Dat is geen teken van genade. Nou, iemand zit misschien wel te zuchten onder de preek zo tegen het eind van de dienst en zegt, dominee, ik heb wel wat moois gehoord vanavond. Wat er allemaal moet zijn in het mensenleven. Wat je dus bij zo'n Saulus tegenkomt. De man schrijft er later in zijn brieven over, maar hij heeft het zelf eerst leren kennen. Zo moet het. Door mij betracht en anderen aangeprezen. Ja, daarmee heb ik het natuurlijk nog niet. Zelfde gevoelens waar ik vanochtend mee bleef zitten. Ik heb de Vrijstad wel gezien in de verte. Hij lag hoog genoeg. Ik kon hem zien. Maar daarmee was ik nog niet in de poort. Kijk, gemeente, daarvoor moet je dan ook niet bij zo iemand als Saulus blijven staan. Hoewel we wel het getuigenis van mensen als Saulus daarvoor mogen gebruikt zien worden. Hij predikte terstond Christus. En dat doe ik voor u ook vanavond. Want de kenmerken die we moeten hebben, die zeggen je hebt genade, je bent een ander mens geworden, je kent hem niet weer. Die kenmerken kan u maar aan één, op één plek krijgen. En dat is aan de voeten van Christus. En ik loop ze nog maar even langs. Weet u niet hoe u ootmoedig en dankbaar kunt worden? Kom tot hem die in Matthäus 11 roept. Komt herwaarts tot mij. Leert van mij dat ik zachtmoedig ben. En nederig van hart. Ja, hij is ook nederig van hart in het ontvangen van zondaren, gemeente. Wie hem nederig valt te voet ontmoet een nederige zalig maken. Dan is hij niet iemand die op je neerkijkt. En iemand die je de les leest en zegt ben je daar nou eindelijk. Dan is die nederig van hart en bereid om rust te geven voor de zielen. Weet u niet hoe u mild moet worden en bewogen kunt worden met andere mensen? Ga naar Christus. Hij weende over het Jeruzalem dat hem binnenkort zou uitwerpen. Hij beminde de rijke jongeling, zelfs toen die jongen bij hem wegliep. Hij was zo geduldig met zijn discipelen, zelfs toen ze hem op allerlei momenten niet begrepen. Ondanks hun ongeduld en hun eerzucht en hun onbegrip, hij onderwees hen geduldig. Hij kon van Simon een Petrus maken, hij kon van Saulus een Paulus maken. Ga tot hem, gemeente. Hij kan van u een ander mens maken. Ja, want God in Christus zegt, schrift en belijdenis vanavond, kan wat niemand kan. In Christus een nieuw schepsel maken. Het oude is voorbij gegaan. Het is alles nieuw geworden. En iemand die er kennis aan heeft, zegt dominee, ergens begrijp ik het wel. Toch heb ik het daar ook wel weer eens moeilijk mee gehad na mijn bekering. Ik kan niet ontkennen dat God omgezet heeft in mijn leven wat hij ook bij Saulus omgezet heeft. Maar ik ben in de loop van de tijd toch ook wel nog weer het nodige van dat oude van vroeger tegengekomen. Ja, toch ziet een ander het dan soms duidelijker dan u zelf, gemeente. En dat is misschien ook wel eens een troost. Alhoewel je bij jezelf veel van het oude tegenkomt. Dat iemand die je nakijkt en die je ziet lopen zegt en toch is er een wissel omgezet. Toch valt me iets op. Hij is niet meer wat hij gisteren en eergisteren was. Hij wandelt anders, hij spreekt anders. Hij heeft het over God. En hij beoogt het heil van een ander. En laat het dan zo zijn dat dat altijd weer ten dele is aan deze kant van het graf. Maar het is toch een oefenschool voor de eeuwigheid. Die eeuwigheid waar Paulus inmiddels al zoveel jaren in mag zijn. Samen met Ananias. Samen met de mensen die hij eens heeft gedood, gemeente, stel u voor. Om met al Gods kinderen God eeuwig te danken. Want als genade vrijvalt, als genade onwederstandelijk is, als genade een eenzijdig Godswerk is, krijgt er ook maar één de eer van. Amen.